Goedemorgen, vrienden. Alles klaar om samen Gods woord te gaan overdenken. Je kent dat wel van die mooie tegeltjeswijsheden. Hè? Wij hadden vroeger ook altijd van die spreuken in de keuken hangen thuis. En dit is ook zo'n spreuk. Hè? Geld maakt niet gelukkig. Geld maakt niet gelukkig. Dat is helemaal waar natuurlijk. Geld maakt niet gelukkig. Maar ja, het omgekeerde is natuurlijk ook waar. Hè? Arm zijn maakt ook niet gelukkig. Ik zeg wel eens, geld maakt niet gelukkig, maar het is wel handig als je het hebt. Hè? Toch? Hoe kijk je tegen rijkdom aan? Geloof je echt dat geld niet gelukkig maakt? Je kunt steenrijk zijn en diep ongelukkig zijn. Toen ik de preek voorbereidde, toen moest ik denken aan een boek wat ik vroeger als kind gelezen heb. En dat boek heette Rijk en Geen Geld. Ik denk dat niemand het waarschijnlijk gelezen zal hebben ooit vroeger. Het is geschreven overigens in de vorige eeuw, ergens zo rond 1930, door een Engelsman, Oppenheimer. En het gaat over een man die is steenrijk. Komt bij de dokter en die dokter die zegt van, heb je weer zo'n vervelend figuur, een beetje zo'n rijk figuur die niet weet wat hij met zijn leven moet. En die raken met elkaar in gesprek en op een gegeven moment in ieder geval, die dokter die denkt, joh, ga alstublieft weg, doe me een lol. En dan sluiten ze met elkaar een weddenschap af. Dat hij een jaar lang zijn geld met rust zal laten, zijn mooie huis, zijn auto's, zijn weet ik het allemaal, zijn bediende, alles. En dat hij gewoon weg zal gaan en zal gaan proberen te leven, zijn eigen kost zal gaan verdienen. En dat doet hij. En hij houdt het inderdaad een jaar vol. Maar dat jaar wordt een revolutionair jaar voor hem. Want dan gaat hij pas het leven echt ontdekken en realiseert hij zich hoe arm hij eigenlijk was. En dan komt hij terug bij die dokter, dat is een heel verhaal. Maar in dat jaar beseft hij en leert hij bijzondere lessen voor zijn leven. Vindt een vrouw, en een heel romantisch boek. Ik heb het boek weer eens gelezen laatst, dat ik het wel erg leuk vond. Ik denk van ja, mooi. Maar laten we ook nuchter zijn. Er zijn zat mensen hier in Nederland die met heel veel pijn en moeite de eindjes aan elkaar moeten knopen. Niet weten hoe ze het deze maand weer moeten volhouden. En dat is geen pretje. In de Spreuken las ik deze tekst. En daar staat dit. Twee dingen heb ik van u gevraagd. Onthoud ze mij niet voordat ik sterf. Houd valsheid en leugentaal ver van mij. Dat betekent, laat mij eerlijk en betrouwbaar zijn. En geef me geen armoede of rijkdom. Voorzie mij van mijn toegewezen deel aan brood. Anders zou ik verzadigd u verloochenen en zeggen, wie is de Heere? Of anders zou ik arm geworden, stelen en de naam van mijn God aantasten. Spreuken 30 vers 7 tot 9. Weet je, als je arm bent, dan is het gevaar dat je gaat wanhopen en twijfelen aan de goedheid van God. Aan de trouw van God. Dat je denkt van, is God er wel? Waarom gaat het zo moeizaam in mijn leven? Maar als je rijk bent, dan heb je de neiging om God te vergeten. En te denken, ah, ik heb God niet nodig. Ik heb alles wat mijn hartje begeert. Ik kan het zelf al. En dat is precies ook waar het vanmorgen over gaat. Kijk naar Salomo. Ik vind het altijd zo'n indrukwekkende geschiedenis. Salomo, de Heer gaf hem alles. En hij werd steenrijk. Die man die was zo rijk. Die had een koninkrijk, geweldig. En dan komt hij op het toppunt van zijn macht. En dan gaat hij als een raket naar beneden. Want hij neemt vreemde vrouwen. Hij doet alles wat de Heere God verboden had. En het loopt heel slecht met hem af. Ik vind het altijd een geschiedenis om stil van te worden. En daarom gaan we vanmorgen ook spreken over het gevaar van rijkdom. En daar gaan we samen van lezen. In Jacobus. Nou, voordat we het gaan lezen, laat me even dit zeggen. Want ik denk, als je de Jacobusbrief leest, dan denk je van, Ja, Luther die had helemaal niks met de Jacobusbrief. Hè. Die vond het maar die noemde het zelfs een strooien brief. En daarmee bedoelde hij, die moeten ze maar in de fik steken. Die moeten ze uit die Bijbel halen. Omdat hij was helemaal verliefd op de Galatenbrief. Waar Paulus schrijft over de rechtvaardiging door het geloof en niet door werken. En Jacobus leek volgens hem precies het tegenovergestelde te zeggen. Dat is niet zo. Dat heeft Luther echt verkeerd begrepen, met alle respect voor hem. Maar Jacobus ziet mensen die een dor en dood geloof hebben. En hij pocht mensen op. En door Jacobus heen, ik heb het voor mezelf zo geformuleerd. God verlangt ernaar dat wij een echt en levend geloof hebben. Geen dor en doods geloof. Geen geloof dat bestaat in regeltjes en wetjes. Maar een echt en levend geloof. En hij is in jou, in u en mijn leven aan het werk om dat te bewerken. Een echt en levend geloof. En het gedeelte wat we vanmorgen gaan lezen gaat over hoe gaan we met onze rijkdom om. Want daar komt ons geloof ook in tot uiting. In hoe wij omgaan met de bezittingen die God ons gegeven heeft. Nou, dan gaan we lezen in hoofdstuk 4. Maar als u dan even in uw Bijbel kijkt, ik ga lezen hoofdstuk 4 vers 13 tot hoofdstuk 5 vers 6. Dan moet u maar eens eventjes kijken en dan zeg je van, hé, dat zijn twee losse gedeelten, joh. He, in onze Bijbel zijn dat twee losse gedeelten. Er staat een hoofdstuk tussen, een hoofdstuknummer tussen. Er staan nog tekstverwijzingen waarschijnlijk onder hoofdstuk 4. Maar dat is niet, wij hebben altijd de neiging om dan te stoppen. Hè? Nou, dan lezen we hoofdstuk 4 en dan volgende keer gaan we verder bij hoofdstuk 5. Maar dan vergeten wij dat het in de originele tekst waarin het geschreven is helemaal niet zo staat. In de originele tekst, de originele handschriften, de Griekse tekst zoals die oorspronkelijk geschreven is, tenminste waarvan we dan kopieën hebben, daar wordt alles achter elkaar doorgeschreven, zonder punten en komma's. Alle letters worden aan elkaar geschreven. Ik heb eens een voorbeeldje opgeschreven, zoals hier. Moet ik maar eens kijken. Nou, je ziet het wel, dit is Johannes 3, vers 16. Dat is niet zo moeilijk natuurlijk. Hè? Maar zo schreven ze vroeger. Als je kijkt naar een Grieks manuscript, dan is alles achter elkaar doorgeschreven in het Grieks. Nou, dat is bij dit gedeelte ook. En daarom gaan we bewust die twee gedeelten lezen. En dan moet u maar eens kijken. Als u het, we gaan het lezen met elkaar. En dan hoofdstuk 4 vers 13 en hoofdstuk 5 vers 1 beginnen met deze twee woorden. Nu dan. We lezen eerst hoofdstuk 4 vers 13 tot 17. En nu dan, u die zegt, wij zullen vandaag of morgen naar die en die stad reizen en daar een jaar doorbrengen en een handel drijven en winst maken. U die niet weet wat er morgen gebeuren zal, want hoe is uw leven? Het is immers een damp die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. In plaats daarvan zou u moeten zeggen, als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen. Maar nu roemt u in uw hoogmoed. Al zulk soort roem is slecht. Wie dan weet goed te doen en het niet doet, voor hem is het zonde. Ik stop daar heel eventjes. Waar gaat het hier over? Het gaat over mensen die handel drijven. En die doen dat in hoogmoed. Hoogmoedige mensen. En in onafhankelijkheid. Mensen die denken dat ze hun eigen leven wel kunnen regelen. Die denken van, ik heb alle bezittingen, ik ben schatrijk en ik regel mijn leven zelf wel. En Jacobus noemt ze dwaas. Hij zei, joh, je leven is maar een damp. Je hebt het wel 's morgens, weet je wel, dan rij je naar je werk of zo. Of je gaat boodschappen doen, of je gaat naar school, of wat dan ook. En dan is het dikke mist. Maar dan een paar uur later kan het zomaar in één keer op je weg zijn. Dan is het stralend weer. Nou, Jacobus zegt, zo is je leven, joh. Wat denk je nou dat je bent? Je bent net als die mist. Je denkt dat je het allemaal voor elkaar hebt en in één keer is het weg. Zie je? Leren in ons leven afhankelijk te zijn. Te beseffen hoe afhankelijk we zijn van God. U kent die woorden wel, hè? Als je, je leest dat onder soms worden te kust en te kuur gebruikt. Dan staat er van, volgende week zullen we DV een vergadering hebben, weet je wel. Of de vrouwenclub zal DV volgende week een theekransje hebben, of ja, weet ik veel. Overal wordt dat DV te kust en te kuur gebruikt. Maar om dat echt te gebruiken, om echt in die gezindheid te leven. DV betekent Deo Volente, is Latijn. Betekent letterlijk vertaald God willende. Zo betekent het letterlijk. Als de Heer het wil. Zoals Jacobus het hier ook zegt. Als de Heer wil en wij leven. Om in die gezindheid te leven. Mijn vrouw en ik hebben het wel. Als ik... Ik zeg dat regelmatig als ik wegga en niet als een dooddoener. Maar dan ga ik de deur uit en dan zeg ik van nou Hennie, tot vanavond. Hè, of tot, weet ik wanneer, ik moet ergens heen of zo. Ik ga met de auto ergens heen, ga lesgeven of wat dan ook. En dan zeg ik hem, zo de Heere wil en wij leven hen. Want voor hetzelfde geld kom je niet meer terug. Je krijgt een ongeluk, je krijgt een hartaanval. En dan denk je altijd van ja, mij gebeurt dat niet hè. Dat gebeurt die of die, maar mij niet. Dat kan mij net zo goed gebeuren natuurlijk. Dat je in één keer niet meer terugkomt. Zo de Heere wil. En wij leven. En vrienden, om te leren in die afhankelijkheid te leven. Want onafhankelijkheid, zegt Jacobus, is hoogmoed. Is pochen. Is jezelf op de borst slaan. Denken dat je je eigen leven wel kunt regelen. Maar zo is het niet. En Jacobus zegt... Je hoort afhankelijk te zijn. En in die afhankelijkheid hoor je goed te doen. Wie dan weet goed te doen en het niet doet, voor hem is het zonde. En daar gaat dat volgende gedeelte over. Dat gaan we nu lezen. Nu dan, rijken, huil en jammer over al de ellende die u overkomt. Uw rijkdom is vergaan en uw kleren zijn door de motten aangevreten. Uw goud en zilver is verroest en hun roest zal een getuigenis tegen u zijn... En uw vlees als een vuur verteren. U hebt schatten verzameld in de laatste dagen. Zie het loon van de arbeiders die uw velden gemaaid hebben, dat door u achtergehouden is, schreeuwt tot God. En de jammerklachten van hen die geoogst hebben, zijn doorgedrongen tot de oren van de Heere van de hemelse legermachten. U bent u aan weelde te buiten gegaan op de aarde. U hebt uw eigen lusten gevolgd. U hebt uw hart gevoed als op de dag van de slacht. U hebt de rechtvaardige veroordeeld en gedood. En hij verzet zich niet tegen u. Dit gedeelte, vrienden, wat we gelezen hebben... zijn misschien wel de scherpste versen uit de hele Jacobusbrief. Jacobus spreekt hier ongelooflijk scherpe woorden. Een vlammend betoog. En je zou bijna denken, als je dit leest... dat het onchristelijk is om rijk te zijn... Maar dat is niet zo. Bovendien, wie is er nou in Nederland echt arm? Met alle respect hoor. Ik ben 64, dus ik ben bijna 64. En ik heb al met pensioen kunnen gaan. Dat kan natuurlijk niet iedereen. Dus ik praat makkelijk, denk ik wel eens. Maar echt arm zijn... Wie is er nou echt arm in Nederland? Gelukkig hebben wij sociale voorzieningen in Nederland. Ik moet denken aan 2001, toen ik in Ivoorkust was. Daar heb ik een zendingsreis gemaakt. Ik ben daar geweest met de New Tribes Mission. Met Nanne Groot, misschien sommigen wel kennen. Die daar jarenlang als zendeling gewerkt heeft. En met een groep mensen. En we zijn daar echt in de bush geweest. Echt in het... Bij stammen geweest waarvan je denkt van, dit kan niet waar wezen dat mensen zo leven. Dit gaat mijn stoutste verwachtingen te boven. Ik weet nog wel, toen ik terugkwam, toen vroeg ze of ik een stukje wilde schrijven voor een zendingsblad. En toen heb ik geschreven, ik kan nooit weergeven wat ik daar gezien heb. Nooit. Dat moet je ruiken, dat moet je voelen, dat moet je proeven, dat moet je met je eigen ogen zien. Dat mensen zo kunnen leven, in zulke hutjes van stro, van klei, waar de geiten en de kippen en alles door elkaar heen lopen. Nee, niet te filmen. Dan denk je, mens, wat zijn wij rijk. Ik ben in India geweest voor mijn werk. Toen ik voor Philips werkte, moest ik voor een project naar India toe. En ik zat daar in een geweldig mooi hotel. Ik weet het nog goed. Prachtig. En dan 's morgens in de taxi naar Philips toe. Maar terwijl we daar naartoe reden, zag je langs de kant van de weg de mensen in de sloot liggen. Bizar. Echt bizar. Dat is echt armoede. Ik ben in de Filipijnen geweest. In de sloppenwijken van Cebu City geweest. Daar zie je wat armoede is. Echte armoede. Nee, dan zijn wij rijk, vrienden. Het is maar net wat je als referentiepunt neemt. Als mijn buurman een dikkere Mercedes heeft als ik, dan denk ik, verdraaid. Ik wil ook zo'n dikke Mercedes. Ik rijd in een Mercedes, hoor. Dus. Ik zag vanmorgen een mooie Mercedes naast mij staan. En ik dacht, van een mooie auto. Dat mag ook wel, hè. Tuurlijk, je mag dingen best mooi vinden. Maar die hebzucht, hè. Ik wil hebben wat hij heeft. Dat is onze vloek. Rijk zijn is geen probleem. Echt niet. In de Bijbel kom je veel rijke mensen tegen. Salomo, David, Abraham, Job. Noem maar op. Nee, het gaat niet om. Het gaat niet om of je rijk bent. Het gaat om hoe je ermee omgaat. U kent, dit is ook zo'n mooie tegeltjesuitspraak, hè? Het zijn sterke benen die de werelden kunnen dragen. Het vereist wat om echt rijk te kunnen zijn. Ik denk aan een Bill Gates bijvoorbeeld. Die man heeft hem in de 70 miljard. Kan je dat voorstellen? Ik moest proberen op te schrijven alle nullen die er aan opstaan. Dan ben je even bezig, hoor. En om dan, ik weet dat hij veel goede dingen doet met zijn geld, dus daar ben ik heel blij om. Maar om dan afhankelijk te kunnen zijn, daar heb je wel echt genade van God voor nodig, denk ik. De Bijbel zegt dit. Geldzucht, en geldzucht betekent het verlangen naar geld. Dat altijd meer willen hebben, weet je wel. Geldzucht is een wortel van alle kwaad, zegt Paulus. Door daarna te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof. En hebben zich met vele smarten doorstoken. Dat schrijft hij aan zijn dierbare kind Timotheus, zijn opvolger. En hij waarschuwt Timotheus. Nou, laten we eens gaan kijken naar Jacobus. Over welke mensen gaat het nou eigenlijk? In hoofdstuk 5, vers 1 tot 6. Als je dan kijkt, en je leest het nog eens even voor jezelf, dan zie je dat het over zeer rijke mensen gaat hier. Het zijn mensen die goud hebben, die zilver hebben. Ze hebben landerijen waar ze arbeiders hebben die voor hun werken. Ze zijn echt geweldig rijk. Rijke landeigenaren. En dan zegt Jacobus dit. Zie het loon van de arbeiders die uw velden gemaaid hebben, dat door u achtergehouden is. Dus wat deden ze? Ze lieten die mensen voor hun werken. En in plaats van dat ze hun iedere dag het loon uitbetaalden, hielden ze het voor zichzelf. Kan je dat voorstellen? Het waren corrupte mensen. Ze gingen onrechtvaardig met hun arbeiders om. Ze hadden hun rijkdom opgepot voor zichzelf. En zichzelf vet gemest. U bent u aan weelde te buiten gegaan op de aarde. U hebt uw eigen lusten gevolgd. Als je dat nou eens in gewoon simpel Nederlands zegt. Ze wisten van gekkigheid niet meer wat ze met hun geld moesten doen. Ze baden in weelde. En hun arbeiders lieten ze voor hun werken en betaalden ze niet uit. Die crepeerden. En ze hadden maar één doel in hun leven. Onafhankelijk zijn. Luxueus genieten van het leven. En toegeven aan alle begeerten die een mens in zich kan hebben. En aan deze mensen schrijft Jacobus. Dit waren mensen die in de gemeente van de Heer Jezus Christus waren. Let goed op wat ik zeg. Die zich rekenden tot de gemeente van Jezus Christus. Maar weet je, je kunt wel lid zijn van een club, van een plaatselijke gemeente, maar dat wil nog niet zeggen dat je tot het lichaam van de Heer Jezus Christus behoort. Want als je naar deze mensen kijkt en kijkt hoe ze leefden, dan hun hele leven spreekt dat tegen. Want de Bijbel koppelt gerechtvaardigd zijn altijd aan rechtvaardig leven. Die twee kunnen niet zonder elkaar. In het Oude Testament lees je dat al. Waarin de profeet Micha staat: Hij heeft u mens bekendgemaakt wat goed is en wat de Heere van u vraagt. En hierdoor is het Joodse volk in de ballingschap gekomen. Vergis je niet. Niet omdat ze niet in God geloofden. Omdat ze niet een goede belijdenis hadden. Omdat ze niet misschien nog in de schrift lazen. Dat deden ze overigens ook niet meer, want dat gaat ook altijd hand in hand samen. Maar omdat ze het gebod van God om te zien naar elkaar verloochenden. Omdat ze God niet meer eerden. Omdat ze hun offers niet meer brachten zoals ze die moesten brengen. Ja, omdat ze wel offers brachten, maar vervolgens hun eigen leven leefden. Hij heeft u mens bekendgemaakt wat de Heere van u vraagt. Niets anders dan recht te doen, goede tierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. Dat is een oud-Hollands woord, hè? Ootmoedig. Dat betekent nederig. Niet hoog zijn, maar laag zijn. Nederig betekent letterlijk neder, laag. En nederigheid leer je in de wandel met de Heer Jezus. Want daar leer je jezelf kennen. Kent u dat in uw leven? Dat je tegen jezelf aanloopt. Iedere dag opnieuw. En dat je bij jezelf afvraagt, het kan toch niet waar wezen dat er een God in de hemel is die van mij wil houden? En dan denk je altijd dat er toch iets in mijzelf zou moeten zijn waardoor God van mij kan houden. En dan vergeet je het wonder van het kruis van de Heer Jezus Christus. En als we dat iedere keer opnieuw gaan zien, dat maakt je bescheiden. Dat maakt je nederig. Daarom zegt de Heer Jezus, kom bij mij. Kom naar mij toe, zegt hij in Matteüs 10, vers 28. En leer van mij. Ga met mij wandelen. En weet je wat je dan leert? Dat ik ootmoedig ben en nederig van hart, zegt hij. En dan zul je rust vinden voor je ziel. Daar vind je echte rust. Rust vind je daarin. Als je gaat rusten in het volbrachte werk van het kruis van Golgotha. Als je niet meer probeert aangenaam te zijn voor God. Maar te rusten in de Heer Jezus Christus. Iemand zei het volgende. Niets laat duidelijker de toestand van iemands hart zien dan hoe deze omgaat met geld en materiële bezittingen. Ja. En dan zegt Jacobus, dan heeft hij het over die rijken. Dan zegt hij van, rijken, jullie moeten huilen en jammeren over al de ellende die jullie overkomt. Dat woordje, en dat woordje nu dan wat er staat, dat is van, luister! Dit is heel belangrijk wat ik nu ga zeggen, zegt Jacobus. Nu dan, rijken, huil en jammer over al de ellende die u overkomt. Ziet u dat het je niet aanspreekt als broeders, maar als rijken. En dat is een slecht teken. Zijn toon hier is heel streng en vermanend. Hij zegt, jullie zouden tranen met tuiten moeten huilen. Jullie zouden rond moeten gaan en weeklagen en jezelf op de borst kloppen en zeggen van, o, ellendig mens dat ik ben. En ik denk, waarom dan? Ik heb het toch goed, ik heb al een rijkdom. Ik weet van gekheid niet wat ik met mijn geld moet doen. Hij zegt, over al de ellende die je overkomt. En dan denkt hij aan het oordeel wat gaat komen. En dan zegt hij, dit gaat jullie overkomen, zegt hij. Ja, nu denk je dat je alles hebt. Maar er komt een oordeel. Er komt een oordeel, zoals de Heer Jezus het al zei, over de rijken. Wee u, rijken, want u hebt uw troost al. Wee u die verzadigd bent, want u zult honger lijden. Wee u die nu lacht, want u zult treuren en huilen. Dat is wat Jacobus zegt. En dan denk je, maar, nou, als je rijk bent, dan zeg je, maar man, ik weet niet waar je het over hebt. Het gaat prima. Hoezo oordeel? Zo is het toch, vrienden, door alle eeuwen heen geweest. Dat mensen zeiden, waar blijft die nou, die Jezus? Ik zie er niks van. Zoals het in de dagen van Noach ook. Ze aten, ze dronken, ze huwden, ze namen ten huwelijk. Het ging allemaal prima. Totdat in één keer de zondvloed kwam. En zo zal het ook op deze wereld zijn, vrienden. Zo zal ook het oordeel komen waar Jacobus over spreekt. En daarom roept hij op tot bekering, tot verootmoediging. Het is beter nu te huilen over je zonden en je te bekeren, dan straks te moeten huilen bij het oordeel, vrienden. Huil jij wel eens? Jammer je wel eens over je zonden? Troost je. Dan verkeer je in goed gezelschap. Dat hebben alle godsmannen, alle kinderen van God, door alle eeuwen heen gehad. Dat ze huilen en jammeren over hun eigen zonde. Dat ken ik. En dat kent u. Dat ken jij, denk ik, ook. Dat kenden de Israëlieten toen ze terugkwamen uit de ballingschap. En Ezra leest hun de wet voor. Dan huilen ze. Omdat ze beseffen dat doordat ze die wet niet gehouden hebben, daardoor in de ballingschap zijn gekomen. David huilde als Nathan hem het oordeel aanzegt en het kind sterft wat hij bij Batseba verwekt heeft. En dan schrijft hij die geweldige Psalm 51. De offeronder Gods zijn een gebroken geest en een verbrijzeld en verslagen hart zult u, o God, niet verachten. Psalm 51, vers 19. Ben jij wel eens verslagen en verbrijzeld, dan veracht God jou niet. En dan is daar altijd het kruis waar je naartoe mag vluchten. Petrus huilde toen hij de Heer driemaal verloochend had. En Jezus hem aankeek daar in die hof bij Pilatus. Als die haan kraait en dan staat hij en hij ging naar buiten en hij weende bitter. Maar wat een gezond huilen is dat, vrienden. En ga maar lezen de levensbeschrijvingen van godsmannen door alle eeuwen heen. Ze hebben allemaal hetzelfde meegemaakt. Maar de Heer Jezus zegt, zalig zij die treuren, want ze zullen vertroost worden. Vrienden, ware geestelijke vreugde vind je daar waar de Heilige Geest een mens overtuigt van zonde. En deze mens zijn toevlucht vindt in het kruis van de Heer Jezus Christus. Niet één keer, maar iedere keer opnieuw. Iedere keer opnieuw, alsof het voor de eerste keer was dat je tot diepe verwondering komt over wat de Heer Jezus gedaan heeft. En weet je, dan ben je in je auto op weg naar je werk. Je bent in je fiets op weg naar school. Je staat thuis de afwas te doen, de kinderen naar school te brengen, noem maar op. Maar dan kun je zingen. Dan kun je, zoals we vanmorgen gezongen hebben, ik wil zingen van mijn heiland, van zijn liefde, wondergroot, die zichzelf gaf aan het kruis houdt. En mij redden van de dood. Dan kun je toch niet anders dan zeggen, zo mensen, zing van die heiland. Ja. Zo'n heiland hebben wij, vrienden. En dan zegt Jacobus, jullie rijkdom is vergaan. Jullie kleren zijn door de mot aangevreten. Jullie goud en zilver is verroest. En jullie vlees zal als een vuur verteren. Dan spreekt hij eigenlijk, hij gebruikt natuurlijk beeldspraak. Hè, want ze hadden prachtige de kleren in die tijd van rijke mensen. En wij kunnen ons ook soms heel mooi kleden. Ik heb me vermoedelijk netjes een pak aangedaan. Een mooie zijde stropdas. Hè. Even in de spiegel gekeken. Ja, ik zie er netjes uit. Maar de rijke mensen in die tijd die hadden kleren aan. Daar kan je niet van dromen. Die waren met gouddraad helemaal versierd. Aan de kleren zag je de rijkdom van de mensen. Dat waren peperdure kleren van de rijken. Maar Jacobus zegt, ze zijn door de motten aangevreten. En dan zegt hij als het ware van, je denkt dat je heel wat hebt, maar het gaat allemaal voorbij. Je goud en je zilver is verroest. Dat kan overigens helemaal niet. Hè? Goud en zilver, ik heb deze ring nu sinds 1980, dus dit jaar 35 jaar. En die is nog steeds, blinkt nog steeds. Maar dat komt omdat het goed goud is natuurlijk. Maar goud in die tijd werd wel gereinigd. Maar ze hadden toen nog niet de perfectionistische technieken van vandaag aan de dag. Dus er zat altijd nog wel wat onreinheid tussen. En daardoor kwam het ook roest. Met zilver precies hetzelfde. Maar dat duurt een hele tijd. Maar Jacobus zegt, het is alsof het al verroest is. Het is alsof jullie kleren al door de motten zijn aangevreten. Zoals men wel eens zegt, een doodshemd heeft geen zakken. Hè? Ja. En dan zegt Jacobus, het zijn de laatste dagen. Jullie hebben schatten verzameld in de laatste dagen. En dan heeft hij het over het oordeel. Dan heeft hij het over de wederkomst van de Heer Jezus. Moet je nagaan. Dat is 2000 jaar geleden. Toen zei Jacobus al, het zijn de laatste dagen. Hoeveel te meer nu al niet, vrienden? Hoeveel te meer nu al niet? De Heer Jezus kan elke ogenblik terugkomen. En als we om ons heen kijken en we zien de gruwelen in deze wereld, we zien de roep van deze wereld, waarom gebeurt er niks? En ik heb datzelfde. Dan denk ik ook van, waarom grijpt men niet in bij die islamitische staat, et cetera? En zo denkt de hele wereld. En dan gaat er een sterke man opstaan, zegt de Bijbel. De antichrist. De Heer Jezus gaat terugkomen. En het kon wel eens heel spoedig zijn. Ik weet niet wanneer. Maar het kon wel eens heel spoedig zijn. Is dat ook niet wat de Heer Jezus ons geleerd heeft? Dat we geen schatten moeten verzamelen op de aarde. Dat we geen schatten moeten verzamelen op de aarde, maar dat we ons schatten moeten verzamelen in de hemel. En dan zegt hij dit in dit vers, zegt hij, want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De vraag die ik mezelf moet stellen en die u zelf moet stellen is, waar is mijn schat? Waar is uw schat? Waar is jouw schat? Want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Nogmaals, het is geen enkel probleem om rijk te zijn. Maar de vraag is, ligt je rijkdom in deze wereld? Of ligt je rijkdom in God? In de Heer Jezus Christus. Je mag genieten van rijkdom. Maar ook om er goed mee te doen voor de mensen om je heen. En in het bijzonder voor de zaak van het evangelie. En wie dat niet doet, wie anders leeft, die zal straks het oordeel tegemoet zien. Ook wij zullen geoordeeld worden, nee, niet veroordeeld worden. Daar hoeft u zich niet geen zorgen over te maken. Maar we zullen wel voor de rechterstoel van Christus verschijnen. En daar geoordeeld worden. En Jacobus klaagt deze mensen aan. Omdat ze niet hebben omgezien naar hun eigen arbeiders. Omdat ze het loon van die arbeiders achter hebben gehouden. In die tijd waren er geen cao's of arbeidsonderhandelingen of contracten of wat dan ook. Je kwam voor één dag werken. En dan kreeg je je loon aan het eind van die dag uitbetaald. En het Oude Testament zegt, wee je gebeente, zegt het Oude Testament, in de wetten van het Oude Testament, als je iemand niet aan het eind van de dag zijn rechtmatige loon terugbetaalt. Zijn rechtmatige loon betaalt. En dat deden deze mensen niet. Ze hielden het achter. En Jacobus zegt, dat achtergehouden loon, dat schreeuwt tot God. En de vraag is, wat betekent dat nou praktisch voor u, voor jou en voor mij? Want in deze wereld gebeuren deze praktijken ook. Ik lees hier van een iPad, hè? Zo'n mooi technisch ding. Maar dan lees je soms verhalen over hoe mensen beloond worden. Hoe mensen als slaven soms moeten werken. Dan moet je voor jezelf keuzes maken. En ik denk dat het goed is dat er daartegen geprotesteerd wordt. Mijn vrouw zei gisteravond tegen mij, je moet dit maar eens meenemen voor morgen vroeg voor de preek, zei ze. En daar staat dit op. Staat boven, denk na over de offers voor ons luxe leven. In de westerse wereld worden we dagelijks omringd door luxe. Zonder ons af te vragen welke offers hiervoor elders op de wereld worden gebracht. En dan schijnt er op tv, ik kijk overigens zo'n beetje nooit tv, maar daar staat op npo.nl is de serie Bloed, zweet en luxe problemen terug te zien. Waarin telkens 6 Nederlandse jongeren hun luxe leven inruilen voor een arbeidersbestaan in Afrika en Azië. Ja. Jacobus zegt, jullie zijn je aan weelde te buiten gegaan. En je hebt je eigen lusten gevolgd. Ze leven in buitensporige luxe. En ze hebben hun eigen hart gevoed. Ze hebben alleen maar aan zichzelf gedacht. En hun arbeiders laten creperen. En dan staat er, u hebt de rechtvaardige veroordeeld en gedood. En hij verzet zich niet tegen u. In die tijd heb ik gelezen, in wat commentaren die ik nalas, dat de rijken in die tijd zoveel geld hadden, dat ze de rechters konden omkopen. Zoals in deze tijd ook gebeurt. In Nederland. Niet of niet veel in ieder geval. Maar in sommige landen gebeurt dat te kust en te keur. Daar bereik je niks zonder dat je eerst een pak geld aan iemand geeft. Dat is wat de rijken daar deden. Waardoor ze die arbeiders konden blijven onderdrukken. Deze mensen waren geen lid van de gemeente. Ja, ze waren misschien wel lid van de plaatselijke club. Maar ze waren geen lid van het wereldwijde lichaam van Christus. Want de Heer Jezus zegt, een goede boom brengt goede vruchten voort. En een slechte boom slechte vruchten. In ieder na zijn aard. Nou, de les voor ons. Wat is nou de les voor ons? Ik denk dat Jacobus ons voorhoudt hoe gevaarlijk het is. En hoe bij ons ook die neiging levensgroot aanwezig kan zijn om in dezelfde zonde te vallen. Om beheerst te worden door het verlangen naar rijkdom, naar luxe. Hebzucht. Dat zijn twee woorden, hebzucht. Hebzucht, een zucht, een verlangen naar hebben. Vrienden, rijkdom kan en mag een zegen van God zijn. Om daar goed mee te doen naar anderen. Maar dat kan alleen maar, zegt de Heer Jezus, als wij rijk zijn in het geloof en rijk zijn in God. En daarom sluit ik af met de vermaning van de apostel Paulus. Die ik mijzelf te harte wil nemen en die ik u voorleg. En dat is deze. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten. Ook om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen. Zo verzamelen zij voor zichzelf een schat, een goed fundament voor de toekomst, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen. Amen. Zullen we samen bidden? Liefdevolle Vader, u hebt ons vanmorgen in de woorden van Jacobus een les voorgehouden. U laat ons zien hoe belangrijk het is om afhankelijk van u te zijn. Om met alles wat u ons gegeven hebt, niet onszelf vet te mesten, maar om goed te doen aan de mensen om ons heen. Heer, deze wereld kan u niet zien. Zij ziet ons. Zij ziet mij. Zij ziet mijn broeders en zusters hier. En door ons heen moeten zij u leren zien. Heer, help ons om zo te leven dat mensen in en door ons uw liefde, uw genade, uw goedheid, uw ontferming, uw erbarmen gaan zien. Heer, wij leggen alles wat wij zijn en hebben op dit moment voor u neer. En wij zeggen u, wilt u daarmee uw naam verheerlijken? Wilt u ons helpen om daarmee goed te doen, Heer? Of we nou veel of weinig hebben, maar om alles aan de voeten van het kruis te leggen. En lieve Heer Jezus, wij danken u heel hartelijk voor al het goede wat u ons gegeven hebt in uzelf. Wij danken u dat u ons zo onuitsprekelijk rijk gemaakt hebt, dat wij eens u in heerlijkheid mogen zien, bij u mogen zijn, voor eeuwig in uw tegenwoordigheid. Heer, help ons om ons oog gericht te houden op u. En zo ook in deze wereld te staan. Te leren goed te doen aan de mensen om ons heen. Tot eer en tot verheerlijking van uw naam vraag ik u dat. Amen.